Vorige week hebben we het met elkaar gehad, en ook letterlijk met elkaar volgens mij, niet alleen ik, maar met elkaar gehad over het doel van de gelijkenissen. Over de verhalen van Jezus die hij vertelt en eigenlijk over hele normale situaties, maar waar een diepere betekenis achter zit. En we hadden het erover dat heel veel mensen die betekenis eigenlijk niet vatten, die diepere betekenis, dat zegt Jezus ook. En dat eigenlijk de mensen die kwamen luisteren zo, ja, een verhaal hoorden. En dat vonden ze mooi, maar ze begrepen niet wat Jezus er eigenlijk mee wilde zeggen. Maar hij legde het vervolgens uit aan de discipelen, zodat die wel begrepen dat er het niet alleen ging over iets zichtbaars, iets zeg maar voor iedereen herkenbaars, maar dat er eigenlijk ook iets verteld werd over de geestelijke wereld. De geestelijke wereld die eigenlijk veel onzichtbaarder is. En we zeiden ook al tegen elkaar van, ja, wij weten best veel van de natuurlijke wereld. En ik moet zeggen, de televisie heeft er natuurlijk ook best wel wat aan bijgedragen, dat je veel weet over de natuurlijke wereld. Maar over die geestelijke wereld, die we niet kunnen zien, daar weet je eigenlijk veel minder van. Terwijl we toch eigenlijk geloven dat die veel grootser en mooier is, en dat eigenlijk datgene wat wij nu kunnen zien maar een soort foto is, een afbeelding is van die geestelijke wereld. En dan is het eigenlijk jammer dat wij nog niet meer daarvan zien. Nou, aan de ene kant is het zo dat je, om heel de wereld te kunnen ontdekken, heb je veel meer dan een mensenleven nodig. Volgens mij kan je al een mensenleven besteden aan alleen het ontdekken van heel Nederland. Want iedere keer zie je daar toch weer nieuwe dingen die mooi zijn. Dus gelukkig hebben we het eeuwige leven om straks die hele geestelijke wereld te gaan ontdekken. En ik denk dat we toch verrast zullen zijn over hoe mooi en hoe bijzonder dat is. Maar goed, ik heb toen de gelijkenissen die erbij stonden heb ik overgeslagen. En ik denk van dat het goed is om nu stil te staan bij zo'n gelijkenis. En een van de heel veel gebruikte beelden, dat is de gelijkenis van de zaaier. Ja, ik heb er toch een plaatje bij. Ja? Ik zal even beginnen. Kijk, dat klopt. Zo hoor. Kijk, oké. Maar straks gewoon naar beneden. Oké. Geef me een seintje. Nou, daar heb je de zaaier. Althans, een verbeelding van hoe dat zou kunnen zijn. En je ziet dat hij daar langs de akker loopt. Je ziet ook, als je goed kijkt uit zijn rechterhand, zie je dat het zaad naar beneden valt. Ik weet niet of je het kunnen zien daar. Kleine gele dingetjes. Ja, ze zijn ook maar klein, hè? Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk dat als je goed kijkt, dan zie je dat hij langs de rand van de akker loopt. En met zijn rechterhand daar zaad aan het gooien is. Dus dat komt nu op de stenen. En ik zie hier de weg dan niet zo bij, maar nou, laten we het ook maar met elkaar lezen. Het staat op de volgende pagina, staat de tekst. Die staat in Matteüs 13 en die lees ik dan vanaf vers 3 tot 9. Daar spreekt Jezus de gelijkenis uit. En in vers 18 tot 23, daar legt hij het uit aan de discipelen. Je vindt dit overigens in meerdere evangeliën, kan je dit terugvinden, dus het is best de moeite waard om ook eens te kijken wat er in die andere evangeliën staat. Maar we lezen het nu uit Matteüs. En daar staat, en hij sprak tot hen in gelijkenissen en zeide, of hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel op de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. En een ander deel viel in goede aarde, en het gaf vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. Dat is dus de gelijkenis, en dan legt hij het uit aan de discipelen, dat is vers 18. Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langste weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. In de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat en dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60 en deels 30-voudig. Nou, wie hoort deze gelijkenis voor het eerst? Nee. Het is een hele bekende gelijkenis. En ja, ik heb hem eigenlijk ook al heel vaak gehoord. En dan, hè, dan wordt er gesproken over die zaaier. Volgens mij staat hij op de volgende pagina, staat hij weer. Ja, daar heb je hem weer. Die zaaier die met grote halen dat zaad over de akker verspreidt. Hij kan moeilijk op zijn knieën gaan en één voor één die zaadjes in de grond gaan doen. Want dan is hij volgend jaar nog bezig, waarschijnlijk. Zo werkt dat dus niet. Zo ben ik zelf wel eens aan het zaaien geweest. Dan had ik zo'n heel klein zakje Afrikaans zaad. En dat gingen we van in de tuin, gingen we dat zaaien in een bak. Een bak ongeveer zo groot als de tafel, zeg maar. Nou, dan kan je het je veroorloven om die zaadjes één voor één netjes in de grond te stoppen en te kijken wat er gaat gebeuren. Dan ben je er ook heel zuinig op. Maar dit gaat natuurlijk niet werken. Dus wat doet hij? Hij pakt een grote hand met, zaad en hij spreidt dat zo uit over het veld. Dat is dus best wel een vak, want je moet het wel goed doen. Het is niet de bedoeling dat alles op één plek terechtkomt. Het moet evenredig verdeeld worden, want anders, ja, dan is het een beetje zonde. Dan komt het niet goed op. Dus die zaaier, dat is toch wel een bepaald vak wat je moet kennen om dat zo te kunnen doen. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb het volgens mij ook nooit in het echt gezien, want tegenwoordig, en ik kan me herinneren dat mijn vader daar ooit wel eens een plaatje van heeft laten zien, ze hebben daar machines voor die keurig dat zaad verdelen en netjes op rijtjes zetten, zodat het maar zoveel mogelijk op zal leven. He, want dat is uiteindelijk het doel. Laten we stilstaan bij die zaaier. Ik denk eigenlijk dat Jezus het, toen hij deze gelijkenis vertelde, dat hij het over zichzelf had. Want hij was degene die het woord verspreidde. Dus hij was de zaaier. Hij was degene die het evangelie bracht aan de mensen. En hij legde ze ook uit wat zijn rol was. Hij vertelde ze dat hij de Messias was. En zo probeerde hij de mensen duidelijk te maken van, ja, hoe het ook werkte in die geestelijke wereld. Wat zijn taak was, dat hij de zonde van alle mensen op zich zou nemen. We hebben er net bij stilgestaan. En dat hij uiteindelijk, ja, dat van de mensen af zou nemen. Dus dat eigenlijk die situatie waar mensen in waren, waarbij ze dus steeds offers brachten en zo, dat dat afgelopen zou zijn en dat er een nieuw verbond zou komen. Door hem opgericht, waarin mensen uiteindelijk vrij konden komen van de zonde. Dat was de boodschap die hij wilde brengen. En die voor heel veel mensen natuurlijk moeilijk te begrijpen was. Er waren heel veel mensen die hem volgden. De discipelen waren er. Er waren veel, denk ik, van de mensen die genezing hadden ontvangen van hem, die hem ook volgden. En zij hadden van dichtbij gezien en ervaren wie Jezus was. Ze hadden ervaren dat het niet alleen woorden waren die hij sprak, maar ook dat de daden waren die erbij pasten. Maar het is niet alleen Jezus natuurlijk die de zaaier was. Want Jezus heeft dat gedaan, hij heeft er 3 jaar de tijd voor gehad om te zaaien. En hij heeft die 3 jaar heel grondig en goed gebruikt, dat kan je niet anders zeggen. Maar daarna had hij die mogelijkheid niet meer. En hij heeft toen die taak eigenlijk overgedragen aan zijn discipelen. In Markus 16 staat dat. Kijk. Hij zegt, vlak voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij tegen de discipelen: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Dus eigenlijk zegt hij hier van, jullie krijgen nu de taak om te zaaien. Jullie zijn nu de nieuwe zaaiers. Dus de discipelen waren vanaf dat moment zaaiers geworden. Maar ja, de discipelen zijn er ook niet meer. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, die taak ligt nu bij de mensen die in hem willen geloven. Dus de opdracht, ga heen in de gehele wereld en verkondig het evangelie, is nu eigenlijk de opdracht aan ons. En dat begint, zoals Jezus dat eigenlijk ook deed, in je eigen omgeving. Jezus ging niet de hele wereld over. Hij bleef in het land Israël. En daar bracht hij het evangelie. En ik denk dat dat ook onze eerste plek is, Nederland. Laat ik het nog wat preciezer zeggen, Leidschendam of Voorburg, als je in Voorburg woont. Is dat de eerste plek waar je het evangelie mag brengen? Als je kijkt bij Lucas, hè, waar het parallel staat, dan staat dat het zaad, dat is het woord Gods. Dus wij mogen het woord van God uitstrooien in, nou, laten we maar zeggen, in Voorburg, Leidschendam en ja, dan nog rechts anders. Waar woon je ook alweer? Moerkapelle, wel ja, dan komt er vast nog iemand uit Den Haag. Nou, het wordt dan toch wel aardig rondgestrooid hier in de buurt. Hè? Overschoten ook nog, vergeet ik ook nog. Ja. Telt zeker mee, ik ben nog in Scheveningen geboren. Dus. Maar goed, dat rondstrooien, ja, wat betekent dat dan als wij die opdracht hebben om het evangelie te gaan verkondigen? Betekent dat dan dat we toch langs de deuren moeten en overal aanbellen en daar het evangelie brengen? Of moeten we maar, zoals we dat in het verleden ook wel hebben gedaan, een kraampje huren om folders uit te delen en gesprekken aan te gaan? Dat is toch onze opdracht? Nou, het zijn methoden die wij in de gemeente allemaal hebben toegepast. Er is een periode geweest dat de mensen langs de deur gingen en werden aangezien voor Jehovah's getuigen. Dat was dan natuurlijk het risico. Om die reden gingen we, geloof ik, niet met z'n tweeën, maar alleen. Zo was het, hè? Ja. Dus dat hebben we gedaan. Geëvangeliseerd, huis aan huis aangebeld. We hebben ook gefolderd. We hadden op een gegeven moment een serie van 4 folders die eigenlijk denk ik heel Leidschendam wel bezorgd zijn. Ik herinner me van mijn vader dat hij een kraampje had bij de Oude Kerk. En daar iedereen die langskwam aansprak. En we hebben ook nog wat ik dan maar even noemde klapkar gehad in Leidschenhagen. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren. Allemaal vormen van zaaien. En is dat dan nu eigenlijk onze opdracht om daar nu weer mee verder te gaan? Eigenlijk staat er in die tekst van Marcus staat iets meer. Er staat, nee, laat hem even staan. Er staat hier, gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. En in de oudere, in de nieuwe Statenvertaling staat het nog iets anders. Nou mag je wel drukken. Kijk. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predikt het evangelie aan alle schepselen. Dat is wel bijzonder, hè? Ook aan de poes en de hond. Heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, maar hoe moet je dat dan doen? Die snappen dat foldertje niet wat je brengt. En als je tegen ze gaat praten en hen uit het evangelie gaat vertellen, ik weet het niet. Ze snappen het ook niet als ik ze een psalm zal voorlezen. Maar wat snappen ze wel? Precies. Precies, dat snappen dieren heel goed. Als je vriendelijk bent, als je ze met liefde behandelt, dat snappen ze heel goed. Ik zag laatst op het internet een filmpje, dat liet jij mij zien, over de liefde van dieren voor mensen. En dan lieten ze een aantal fragmenten zien van mensen en dieren en hoe die met elkaar omgingen. Maar daar zaten dus ook twee leeuwen bij. Twee leeuwen die tegen een, het was volgens mij een man, opsprongen. Hem niks deden, maar echt knuffelden met die man. Nou, dat kan alleen maar als die man liefde aan die leeuwen heeft bewezen. Anders zal het, dan werkt dat niet zo. Ik zou toch nog een beetje voorzichtig ermee zijn. Begin er niet gelijk aan. Begin maar met een hond, zou ik zeggen. Oh, die zijn eng hoor, die zijn best wel, die bijten veel, kijk uit. Ik kan maar beter met een golden beginnen, hebben we gemerkt. Nee, er staat niet bij waar je mee moet beginnen. Nee, eigenlijk moet je met elk schepsel, daar mag je liefde aan bewijzen. Dus eigenlijk is het evangelie prediken, betekent ook liefde bewijzen. En dat is iets, gaat nog iets verder. Ja. Je kan uit liefde voor mensen hen een folder aanbieden. Hè, dat is ook de reden geweest natuurlijk. Want je wil dat graag. Maar eigenlijk betekent het dus vooral over veel meer dan de woorden. Het betekent vooral over je gedrag naar andere mensen toe. Liefde en dienstbaarheid. En dat is precies hoe Jezus was. Hij ging naar ieder mens toe en hij ging ze met liefde tegemoet. Hij sprak wel de waarheid, als het nodig was, maar uiteindelijk werden die mensen, die werden van een last bevrijd. En dat is eigenlijk wat Jezus deed om het evangelie te brengen. Dus als hij zaaide, dan waren het niet alleen woorden, maar dan was het vooral zijn liefde en zijn aandacht voor mensen die hij uitstrooide. De hele wereld wordt inbegrepen, dus wij moeten soms nog wat... uitgebreider bezig gaan met ons evangeliseren, denk ik. En dat komt omdat de mens in oorsprong ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de schepping. Dus het laat zien dat het brengen van het evangelie veel meer is dan alleen maar spreken of teksten overdragen. En dan hebben we net in deze gelijkenis gelezen dat niet al dat zaad in vruchtbare grond terechtkomt. Die zaaier, die zaait met grote halen. Ja, en daarbij komt een deel op de weg terecht. En een deel komt tussen de dorens en een deel op de rotsen. En ja, ik zou zeggen, als het goed is, komt het grootste deel terecht in de vruchtbare grond. Nou, laten we die vier situaties eens bekijken.
Het riet gaat ook niet verloren natuurlijk.
Nee.
Dus staat
nu ook aandacht aan besteden. Nee, heb je helemaal gelijk in. Komt er nog wel op, denk ik. Dat geeft niet. Nee, we doen het hier interactief tegenwoordig, hè? Dat is prima. Dus eigenlijk legt Jezus die vier verschillende situaties uit aan de discipelen. Een deel valt langs de weg. En dan zegt hij, het gaat over mensen die het woord van God wel horen, maar het niet begrijpen. Dus dan zien de vogels, die zien dat zaad liggen op de weg en die pikken het weg. En daarmee is het eigenlijk het evangelie weer verdwenen. Dus mensen die woorden van God horen en ze niet begrijpen, ja, dat is zo weer weg. Die gedachte is zo weer weg. Dat is jammer, want dan krijgt het zaad niet de kans om op te komen. En als je nu dus bedenkt dat het zaad van Jezus eigenlijk nog meer is dan alleen maar woorden, maar dat betekent dus ook dat als jij liefde bewijst aan iemand, dat het kan zijn dat die persoon dat helemaal niet goed opvat, niet begrijpt. Dat hij ook helemaal geen idee heeft dat dat komt omdat jij bij God hoort. Over dat soort situaties gaat het. Dus mensen waar jij heel vriendelijk en liefdevol mee omgaat, maar je krijgt daar helemaal geen reactie op. Dan denk je van nou, mijn liefde die valt eigenlijk gewoon in het in de groencontainer, zal ik maar zeggen. Het doet niks met iemand. Het lijkt wel alsof je het voor niets doet. En je mag dan beseffen dat het de boze is, wat we net hier gelezen hebben, die probeert om datgene, de liefde die jij bewijst, datgene wat jij mensen aanbiedt, om dat weg te roven. En dan zie je ook hoe belangrijk het is om daarmee toch vol te houden. Niet te stoppen, maar door te gaan. Door te gaan om mensen te blijven zegenen. Door te gaan door mensen liefde te bewijzen. Zodat het evangelie, dat jij niet alleen in je woorden, maar vooral in je daden zichtbaar maakt, dat het uiteindelijk wel in vruchtbare grond zal landen. Dan gebeurt er dit. Nee, er mag eentje verder. Kijk. Dan zou het toch zomaar kunnen dat dat zaad wat op de weg valt uiteindelijk wel opkomt. Dat is toch wel mooi eigenlijk, hè? Ja. Dus iedere positieve actie, elke zegening die je uitspreekt, uiteindelijk gebeurt er dit. En dit noemen we dan wel onkruid, maar goed. Dat is ook mooi, precies. Het is hier in ieder geval nog mooi groen. Nee, hè? Nee, daarom laat ik het jullie ook zien. Dat je weer even een beetje idee hebt wat voor kleuren het hoort te zijn. En dan heb je die andere groep, hè? Dat is wat op de stenen komt. Dat zijn die mensen die wel openstaan voor het evangelie. En als ik heel eerlijk ben, lijkt het wel of er steeds minder mensen zijn die nog openstaan voor het evangelie. En het lijkt alsof ze het evangelie beetpakken. Maar zodra het moeilijk wordt, zeggen ze misschien van, nou, zie je, het helpt ook niet. Hè, ik heb gebeden en het gebeurt niet. God hoort me toch niet, dus laat maar zitten. Dat zijn de mensen die op stenen zijn gezaaid. Dus daar ligt wel een laagje aarde over, maar er zitten stenen tussen, dus die wortels die kunnen niet goed wortelen. Als het droog wordt, dan verschroeit de plant, nou dat hebben we nu wel gezien hoe dat werkt. En dan verdwijnt het geloof. En het laat dus ook zien hoe belangrijk het is dat mensen een persoonlijke relatie met God krijgen. Want dat maakt dat je geloof diepere wortels krijgt. Dat je plant steviger staat. Dat je dus minder afhankelijk wordt van de omstandigheden. Dat een paar dagen droogte je niks doen en misschien nog wel langere droogte ook niet. Omdat je diepe wortels hebt en je dus niet zomaar zonder dat water komt te zitten. In de praktijk betekent dat dus dat je geloof ook in moeilijke situaties niet zomaar onderuit gaat, maar blijft bestaan. Overeind blijft. Ik geloof dat onze gemeente behoorlijk onder druk staat. Ik denk dat iedereen, als hij zich uit zou spreken, dus iets zou kunnen zeggen van, nou, daar heb ik het toch best wel moeilijk mee en ik vind het lastig. We hebben een voorbedenlijstje en ja, dat heeft een bepaalde omvang. En ja, het is maar goed dat we niet in een gemeente van 300 mensen zijn, want dan zou het lijstje misschien wel erg lang worden. Hè, als je het naar rato zou doen. Dat betekent dat er mensen onder druk staan. We weten niet alles van elkaar. We kennen niet de druk waar iedereen onder staat. En het is soms ook niet zo makkelijk om hulp te vragen en om je familie, want zo zie ik het dan toch maar, te betrekken bij jouw persoonlijke strijd. Nou, je moet het maar zo zien. De boze die legt allemaal stenen in jouw persoonlijke akker en probeert het moeilijk te maken voor jou om goed te wortelen, om stevig te wortelen. Dus om die gedachte dat God altijd goed is, om die vast te blijven houden. En nou is de vraag, geven we hem die gelegenheid of zeggen wij van, ondanks de stenen zie ik toch kans om dat water te vinden, dat water van God, en diep te wortelen. Het liefst zou de duivel ervoor zorgen dat jouw plant net zo geel wordt als die al het gras buiten. Maar ik geloof dat wij met elkaar moeten zorgen dat met ons niet gebeurt. We kunnen elkaar daarin helpen en ondersteunen. Zodat onze wortels lekker stevig en diep uitgeslagen zijn. En ook als het is moeilijk is, we toch vast kunnen houden aan datgene wat God ons te bieden heeft. We dus altijd bij dat levende water kunnen komen. Nou, als het dan geen stenen zijn, dan kunt het ook nog dorens zijn. Dat is de derde situatie waarover gesproken wordt. Dan is het niet het gebrek aan water, maar eigenlijk het gebrek aan licht, waardoor zo'n plant niet kan groeien. Gebrek aan ruimte. dat voor de problemen zorgt. Nou, ik kan me zoiets voorstellen, hè, dat mensen die, wij spreken wel over gebondenheden, mensen die ergens aan vastzitten, die niet daarvan los kunnen komen. Nou, dan heb je eigenlijk gebrek aan licht, gebrek aan ruimte. Je kan je niet ontwikkelen. Tussen die dorens kan het zaad ook al niet goed groeien. Want die dorens, die groeien ook, die groeien mee en die verstikken het goede zaad. En dit wordt dan genoemd de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom. En het geniepige is eigenlijk dat die dorens, als jij aan het zaaien bent, misschien nog heel klein zijn. Misschien is dat ook alleen nog maar zaad. En het wordt pas zichtbaar als jouw zaad aan het opkomen is, dan komen ook die dorens ermee op. En die proberen om je plant te verstikken. Ja. Het is goed om daar weet van te hebben. Maar ook weet van te hebben dat er iemand is die die dorens ook uit de akker kan wegnemen. En die ruimte kan geven voor jouw plant, zodat die zich kan ontwikkelen. En dat is Jezus. Jezus wil dat doen. Jezus wil mensen losmaken, bevrijden, in het licht zetten. En dan hebben we tenslotte nog het zaad wat in de goede aarde valt. En dus goed kan wortelen en groeien. Dat staat stevig. En wat er ook gebeurt, deze planten komen niet zonder water te staan, want ze hebben diepe wortels. Ze zitten goed. Ze laten zich ook niet verstikken, want ze zijn sterk. En dat gaat dan over de mensen die Jezus echt hebben leren kennen en een relatie met hem hebben. Die weten dat ze van God, Jezus, nooit iets kwaads hoeven te verwachten. Want dat komt er gewoon nooit vandaan. Die een vast en stevig vertrouwen op God hebben. Die weten dat hun leven, in ieder geval hun geest, veilig is bij God. Dat de boze hen nooit uit de handen van God kan roven. Ja. Ik geloof dat ik daar ook een plaatje van heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Kijk. Kijk, hier wordt er gezaaid. In een keurig klaarliggende akker. Hè? Zie je dat? Zo hoort dat te gaan. Weet je, ik heb dit verhaal nu al 55 jaar gehoord en gelezen. En eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de essentie ervan nu pas aan het begrijpen ben. Wat denk je dat de toehoorders hebben gedaan toen ze dit verhaal hoorden? Die mensen die dit verhaal niet begrepen, de diepere betekenis niet begrepen, maar die dit verhaal hoorden. Wat deden die?
Nou, ik denk dat die een beetje opdringerig werden met het woord en niet uit hun manier van doen. Niet te blijken dat ze bij Jezus hoorden. Dus de liefde uitstralen. Jezus voor iedereen had. Ik denk dat zij nog dachten dat ze het moesten beperken tot een bepaalde groep.
Ja, ja, ja. En jij, wat zei jij?
Gewoon een
mooi verhaal. Ja.
Ja,
dat misschien ook wel. Maar wat ik eigenlijk tot de conclusie kwam, is dat ik dacht dat ze dachten, wat is het eigenlijk een belachelijk verhaal. Tot die conclusie kwam. Ik denk dat de mensen, als ze doordachten, eigenlijk hebben gelachen om dit verhaal. Dat zal ik proberen uit te leggen. Want ik snap dat dit lastig is. Ik denk ook dat ze met hun hoofd hebben geschud eigenlijk. Nou, ik zal het je laten zien. Als ik een advertentie zou zetten als zaaier. Zaaier vind ik een apart vak, hè. Een boer huurt een zaaier in, want dat kan je zelf niet. Dat moet je heel vaak hebben gedaan. En dan zou ik de volgende advertentie zetten. Bied zich aan, een ervaren zaaier, kijk daar ben ik. En ik laat niets van uw kostbare zaad verloren gaan. Want denk er eens even in, als jij een hele akker wil zaaien, heb je flink wat zaad nodig. En dat kost wat, hè? Dat kost echt wel wat. Oh ja, ik zaai ook heel regelmatig. Ik zorg dat het mooi verdeeld wordt.
Zie je dat hij
weg er wel
is?
Oh, hij is er wel. Ja, daar loopt hij, inderdaad, je hebt gelijk. Daarachter. Hij heeft hem verstopt. Maar nou zal ik je eens laten zien hoe de advertentie van Jezus is. Dat is de volgende. Bied zich aan, ervaren zaaier, ik zaai overal. Ik verdeel het zaad heel goed en gooi minstens 25% van uw kostbare zaadjes in de vruchtbare akker. Want de rest, die gaan in de dorens en op de stenen en op de weg. Ik heb altijd gedacht dat het een klein restje was wat op de weg kwam. Het was een klein restje was wat tussen de dorens kwam en dat het een klein restje was wat op de stenen kwam. Want dat die zaaier was natuurlijk zo verstandig om het allemaal goed in de akker te gooien, want daar groeit het. Dat heb ik altijd gedacht. En ik heb nu, geloof ik, dat het anders is. Want ik geloof dat Jezus het gewoon overal neergooit. Precies. Dat is mooi, hè? Ja. Ik geloof dat ik nog een plaatje had hieronder. Maar dit klopt ook. Dit klopt ook. Ik verdeel het zaad heel goed en ik laat niets van het zaad verloren gaan. Dat klopt ook. Want Jezus vindt dat iedereen deel mag hebben aan het evangelie. Daar is niemand uitgezonderd. En we hebben net over mensen gelezen die afhaken of die... Maar dat maakt voor Jezus niet uit. Hij zaait het even goed wel. Sterker nog, ik denk dat hij nog een keertje langs die weg gaat om er nog wat op te gooien. Zodat uiteindelijk dat zaad maar op zal komen. Kijk, ik heb altijd die gelijkenis verkeerd begrepen. Dus, als Jezus dit zegt, dan zegt hij eigenlijk ook hetzelfde. Dan realiseert hij datgene wat in Jesaja staat, en die heb ik er ook onder staan. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert. En ik zou eigenlijk willen zeggen, zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en overal terechtkomt. En daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten. En geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Zie je, er gaat niks verloren van alles wat uitgestrooid wordt. Dus van al het evangelie wat wij brengen, of we dat nou doen met woorden of met daden, we mogen geloven, daar gaat helemaal niets van verloren. Ook al lijkt het erop dat een kwart direct al opgegeten wordt, uiteindelijk zal het toch doen, en dat is wel het bijzondere, hè, van het zaad dat wij verspreiden. Het is toch een ander soort zaad als gewoon tarwezaad of zoiets. Er zit veel meer leven en kracht in dat zaad wat God ons heeft gegeven. God schrijft niemand af. Het lijkt alsof er van die vier situaties die we net besproken hebben, drie het eigenlijk niet worden en alleen maar één goed opkomt. Maar God schrijft niemand af. Iedereen mag meedoen. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. En eigenlijk staat een eindje verderop. In Matteüs staat nog een voorbeeld waaruit het nog duidelijker wordt. En dat is in Matteüs 13 vers 24. Die heb ik ook nog erop staan. Daar staat nog een gelijkenis hield hij hun voor. En hij zeide: het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen. Zeg maar dorens. Midden tussen het koren en hij ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarop kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? En hij zeide tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zou gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. Al het koren. Niets overgeslagen. En dat vind ik prachtig. Als je dit zo leest en het vergelijkt met het andere verhaal. Ik geloof niet dat er ook maar iets uiteindelijk verloren gaat. Ik geloof dat ik dan nog een plaatje had. Nou ben ik benieuwd. Ik weet niet meer wat. Kijk. Oh, hier heb je het, het koren en het onkruid wat tegelijk aan het opgroeien is. Ik weet niet wat het onkruid is. Ik weet niet wat het koren is. Maar op een gegeven moment wordt het groot. En dan zie je het verschil wel. En dan... Jij kan het nu al zien. Wat het onkruid is. Ja. Maar toch zegt God, we laten het staan. We laten het staan tot het volgroeid is. En dan... kan er geen één zaadje van het goede zaad verloren gaan. Ik denk dat dit een oproep is aan ons om door te gaan met het verspreiden van Gods liefde. Want daarmee brengen wij het evangelie. Door onze manier van omgaan met mensen brengen wij het evangelie. En dat mag naar ieder toe gaan. Daar hoeven we niemand bij uit te zonderen. Ook al krijg je soms een negatieve reactie erop. Dat mogen we gewoon naast ons neerleggen en we mogen die persoon zegenen en gewoon doorgaan. Want op alle plaatsen, zelfs op de weg, we hebben het net gezien, of op de rots, ook als wij denken dat het misschien niet goed op gaat komen, dat zaad van God is zo sterk, uiteindelijk zal het doen waartoe God het gestuurd heeft. En ik denk dat we daar ons geloof op mogen vestigen. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat... dat woord wat u ons gegeven heeft, dat het zo krachtig en sterk is. En dat we dat mogen belijden, Heer. En ook al lijkt het er soms op als wij proberen om bijvoorbeeld met snuffeltjes mensen te bereiken, dat het niemand iets doet, dat mensen het niet begrijpen. Heer, we mogen belijden, Heer, dat zaad wat we daarmee uitstrooien, dat zijn werk zal doen. We mogen belijden, Heer, dat bij ieder goed woord dat wij tegen iemand zeggen, bij iedere zegen die we uitspreken, Heer, dat we daarmee uw zaad aan het zaaien zijn en dat het zijn uitwerking zal hebben, Heer. En daar willen we ons geloof op richten. In Jezus' naam. Amen.